Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Deze week werden 33 leden van de SP gerooieerd door het partijbestuur. De rooiementen zijn de climax in een langdurig conflict van de partij met de Jongerenbeweging Rood en het discussieplatform Marxistisch Forum. In deze Haagse Zaken onderzoeken we dit conflict. Je hoort waarom het partijbestuur van de SP is overgegaan tot deze rooiementen, wat er ten grondslag ligt aan de huidige problemen, welke rol jongerenbewegingen hebben in de politiek en wat deze beslissing van de SP concreet betekent voor de partij. En dat doe ik met bij mij in de studio Pim van der Doel.
Goedemiddag.
Welkom. Jij volgt de SP al een tijd. En met Guus Valk, chef van de politieke redactie.
Hoi.
Hoi. En duidelijk voor de luisteraar is dat niet Lemja aan het woord is, maar ik deze week. Lemja is met vakantie. Volgende week is ze er gewoon weer bij. En Pim, om eventjes met jou te beginnen. 33 rooiementen. Kwam het heel rauw op je dak vallen?
Het hing al wel een beetje in de lucht, zeg maar, dat dit zou gaan gebeuren. Hè. Dit conflict kent een lange aanloop, waar we het zo meteen ook uitgebreider over zullen hebben. Maar toch kwam het bericht nog wel weer een beetje onverwachts. Het partijbestuur heeft duidelijk heel snel willen handelen om van dit probleem af te komen. Maar het was wel een hele unieke gebeurtenis voor de SP. Zoveel leden in één keer uit de partij gezet. Bij de SP is het volgens mij nooit eerder gebeurd. En ik vraag me bijna af, Guus, ik weet ook niet of jij je zoiets herinnert, maar of dit ooit eerder bij een andere partij, zo'n grote groep in één keer, of dat wel
nee,
vaker is voorgekomen.
Ik zou het niet weten, maar niet in de recente geschiedenis in ieder geval. Nee. Dus dat zou mij zeer verbazen in ieder geval.
Ja, nou en Pim, jij bent natuurlijk ook zorgredacteur, corona-volger. Deze week zat ook vol corona, dus je had alle tijd.
Ja, nee, het was even schakelen, maar het is ook wel leuk om af en toe weer zoiets als dit ernaast te kunnen doen.
Ja, en Guus, kwam het voor jou ook als een verrassing ineens, zo dit behoorlijk stevige bericht?
Ja, totaal. Ik plaatste een flauw tweetje op woensdag, geloof ik, waar ik het de Red Wedding noemde, met een kleine verwijzing naar Game of Thrones.
Die vreselijke scène uit Game of Thrones.
Ja, die zo uit de lucht komt vallen, die slagpartij tijdens die bruiloft. Maar er zit wel een kleine kern van waarheid in. Het kwam wat mij betreft, dit kwam natuurlijk wel een beetje, natuurlijk had het wel een aanloop, maar je denkt toch altijd in politiek, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. In dit geval duidelijk wel.
Ja, nou laten we beginnen met de belangrijkste en allereerste wat-vraag. Want Pim, wat is er precies gebeurd deze week? Kan je ons even vertellen hoe het zit?
Ja, zeker. Nou ja, de groep leden van de SP die nu uit de partij is gezet, hè, die kregen allemaal een week of twee geleden een brief van secretaris Arnoud Hoekstra. En daarin werd geschreven van, we hebben eigenlijk geconstateerd dat jullie niet alleen lid zijn van de SP, maar ook actief zijn voor Rood, hè, de voormalige jongerenclub van de SP, en of het Marxistisch Forum. En de SP heeft deze twee clubs eigenlijk aangewezen als politieke partijen onlangs. En zij werden dus eigenlijk in die brief beschuldigd van dubbel lidmaatschap. Dus in die brief stond, je bent niet alleen lid van de SP, maar ook van een andere club in ieder geval, slash partij. En dat kan niet volgens onze statuten. Dus je moet een keuze maken. Kies je voor de SP of kies je voor een van die andere clubjes? Nou, dat en daar hadden ze twee weken de tijd om daarop te reageren. Die deadline was verstreken. En jawel, direct eigenlijk kregen deze leden bericht. De meesten hadden niet gereageerd. Die vonden dat een onzinnig voorstel. Dan is het klaar. Dan ben je nu bij deze uit de partij gezet.
Ja, want hier zitten eigenlijk ook meteen allerlei vragen in. Ook je zegt bijvoorbeeld hè, de voormalige jongerenbeweging van de SP. Dat zijn ze niet meer. En inmiddels worden ze dus als aparte politieke partij bestempeld door de moederpartij.
Ja, dat is dus heel snel gegaan. Want inderdaad, nog geen jaar geleden was Rood gewoon de officiële jongerenorganisatie van de SP. Altijd geweest. Maar is in conflict geraakt, vorig jaar eigenlijk, met de SP. Daar zat ook van alles achter. En de gemoederen zijn eigenlijk zo hoog opgelopen dat een meerderheid van de partij dus onlangs gezegd heeft, ja, we zien Rood nu, die kunnen niet meer onderdeel blijven van de SP. En zelfs leden, die moeten nu een keuze maken. Dus Rood is bestempeld als aparte politieke partij. Het is natuurlijk een beetje gek, want het is gewoon, wat we net zeggen, de voormalige jongerenclub van de SP.
Maar eventjes, dus ineens wordt dat bestempeld als een politieke partij en met als doel om mensen dus eruit te kunnen zetten. Zeg ik het dan goed?
Ja, zo wordt het wel uitgelegd in ieder geval door de grote groep kritische leden die hier ook nu het slachtoffer van is geworden. Kijk, zij zeggen van dit is een onzinnig voorstel, dit is een truc geweest van het bestuur van de SP... om ons er inderdaad uit te werken. Zij spreken van een heksenjacht op kritische leden en groepen in de partij die lastig zijn voor de SP, die een andere kant op willen met de SP. Een kant die het partijbestuur en de partijleiding niet ziet zitten. Dus zij zeggen, wij zijn eigenlijk gewoon, wij worden kalt gesteld, wij worden eruit gezet, eruit gewerkt.
Hey, en Pim, dit conflict, als je het zo wil noemen, een conflict, 33 mensen geroyeerd, is dat dan iets geïsoleerd wat deze week gebeurt?
Nee, zeker niet. Nee, kijk, je zou deze week misschien het gevoel kunnen krijgen van, dit is allemaal geneuzel over procedures en regeltjes uit de partijstatuten. Maar eigenlijk gaat het over iets heel veel groters. Namelijk over grote meningsverschillen over de partijkoers die de SP moet gaan volgen. Over of de partij wel of niet moet regeren. Over hoe de partij met elkaar moet omgaan.
Eigenlijk een beetje de vraag, waartoe is de SP op deze aarde?
Exact.
Ja, want het gaat dus om Rood, de voormalige jongerenbeweging van, of de jongerenpartij eigenlijk van de SP. En om het Marxistisch Forum. Wat zijn deze twee clubs en hoe verhouden ze zich tot elkaar?
Ja. Het Marxistisch Forum, dat is ook eind vorig jaar opgericht. En dat is eigenlijk zij noemen zichzelf een soort discussieplatform. Zij zeggen wel, wij zijn het Marxistisch Forum in de SP. Zij hebben gewoon tot doel om de SP op een hele andere koers te zetten. Zij zeggen, het gaat al heel lang niet goed met de SP. We zijn het, we zijn ideologisch, het is allemaal verwaterd, verbleekt. We hebben niet meer een duidelijk, helder, radicaal links profiel. Dus zij hebben zich georganiseerd, eigenlijk een groep leden. En die hebben ook een programma gemaakt voor de verkiezing van het nieuwe partijbestuur. Die zou ook volgende maand plaatsvinden. Dus het Marxistisch Forum had ook een tegenkandidaat voor het voorzitterschap en voor de positie van secretaris. En dus zij hadden zich eigenlijk apart georganiseerd op een eigen programma in de SP.
Maar dat zijn dus ook niet alleen maar jongeren?
Dat zijn niet per se alleen maar jongeren. Dat is inderdaad nog een goede nuance. Daar zitten ook oudere, maar wat radicaal linksere leden bij. Die zich hebben
aangesloten. Wat moet ik me bij zo'n platform eigenlijk voorstellen? Is altijd de vraag. Zijn dat mensen die echt bij elkaar komen? Ik denk meteen aan een rokerige kelder en vale posters aan de muur. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, precies. Het is inderdaad, je hebt bij de SP natuurlijk zo georganiseerd, je hebt gewoon de lokale afdelingen. Maar hier zijn eigenlijk mensen van allerlei afdelingen die zich hebben verzameld. En die hebben gewoon af en toe bijeenkomsten gehouden. En dan praten ze over hoe het dus verder moet met de SP. En dat de SP dus op een meer ouderwets marxistische koers gezet moet worden. Maar inderdaad, zoek het in de discussieavonden. Online zijn ze dus actief. En ze dus ook serieus gewerkt aan een eigen programma binnen de partij.
En dan heb je dus Rood. Dat is echt specifiek voor jongeren.
Ja, dat is natuurlijk gewoon wat altijd gewoon de jongerenclub was. Die altijd onder de SP functioneerde.
Zit er ook veel overlap tussen Rood en het Marxistisch Forum?
Qua ideeën is er dus wel wat overlap en is er ook een verband met hoe het conflict dus is ontstaan. Dus de reden dat de SP en Rood vorig jaar in de problemen kwamen en ook eigenlijk uit elkaar groeiden, was ook wel omdat daar wat meer radicale, ook communistische jongeren gekozen werden in bestuursfuncties. En daar kon toen de partij zich ook al niet in vinden. Dat was overigens de reden dat eind vorig jaar al voor het eerst 6 leden toen, jonge leden, door de SP werden geroyeerd. Omdat zij zich binnen Rood zouden bezighouden met communistische, te radicale zaken.
En op grond waarvan zijn die mensen toen geroyeerd?
Nou, om het nog ingewikkelder te maken, die leden werden toen beschuldigd van weer een lidmaatschap van weer een ander platform, het communistisch platform.
Dat is anders dan het Marxistisch Forum.
Ja, het is echt. Het is heel gezellig daar.
Qua... Judea People's Front. En ja, de People's Front of Judea. Doet er wel een beetje aan denken. Ja.
Maar ja, goed. En het Communistisch Platform. Ja, dat is dan weer een soort. Best een beetje een schimmig clubje wel. Want die werken wat minder transparant dan bijvoorbeeld dat Marxistisch Forum. Hè. Dat heeft gewoon gezegd de afgelopen maanden: van nou, kijk, dit zijn wij. Open en transparant. We hebben een programma. We willen andere koers voor de SP. Maar dat Communistisch Platform. Dat opereerde eigenlijk wat anoniemer. Dus die hebben een website wel. En die zeggen ook heel duidelijk, dat is misschien wel, ik heb daar nog een klein citaatje van meegenomen. Dat zijn eigenlijk gewoon communisten die zich proberen te organiseren en binnen de SP invloed willen uitoefenen. En zij zeggen daar dus bijvoorbeeld over dat ze ook streven, dat ze een alternatief programma voor ogen hebben voor de SP. Dat hun doel ook is het omvormen van de SP. En dat zij geen hel zien in een eigen of aparte communistische partij, zoals die er vroeger was. Maar dat zij meer kansen zien om gewoon de SP van binnenuit dus om te vormen tot een communistische partij.
Gewoon binnen de bestaande structuur. Oké, maar dus eventjes om het helder te hebben. Je hebt de SP zelf. Je hebt Rood, dat was eigenlijk dus de jonge partij. En dan heb je het Marxistisch Forum. Dat is een soort debatgroep, zeg maar, binnen de partij uit alle gelederen mensen. En het communistische platform is daar wel mee vergelijkbaar, maar los daarvan. En eigenlijk radicaler. En die willen daadwerkelijk ook de SP omvormen, terwijl het Marxistisch Forum veel meer gewoon debat wil hebben onderling.
Ja, en meer gewoon gezegd is van, nou kijk, wij zijn gewoon heel open over dat wij een ander programma willen voor de SP en daarom doen we mee aan die bestuursverkiezing.
Ja, en kan je dan, vorig jaar is er dus een breuk ontstaan tussen Rood en de SP, omdat er zijn zes jongeren gerolleerd. En dat ging dus eigenlijk ook al over een beetje vergelijkbare achtergrond die we nu deze week zien.
Ja, zij werden dus beschuldigd toen van lidmaatschap van dat communistisch platform. En dat was ook al een reden om te zeggen, dat kan niet, dubbel lidmaatschap is verboden, we zetten jullie uit de partij. En eigenlijk, kijk, het verband tussen al deze groepjes en dat dit allemaal tot problemen leidt, is dus dat het feit dat deze mensen zich op deze manier organiseren, fractie of groepsvorming, zeg maar, binnen de SP, dat is dus bij de SP heel omstreden. Heel veel leden en SP'ers vinden, nee, dat zo hoort het niet. Wij hebben een officiële partijstructuur. We hebben afdelingen, daar komen we samen. Daar bespreken we de partijkoers. Daar doen we wijzigingsvoorstellen bijvoorbeeld voor het verkiezingsprogramma. Maar een beetje nieuwe clubjes en groepjes oprichten met als doel de partij om te vormen. Nee, dat vinden heel veel SP'ers heel eng en dat wijzen ze af. Dat heeft dan ook wel weer een beetje te maken met de geschiedenis van de SP. En het,
Dus ze willen eigenlijk zelf in de hand houden hoe er gepraat wordt en hoe er gediscussieerd wordt in die partij via vaste structuren. Ja. En ze vinden het een beetje spannend om het zacht uit te drukken als daar buiten die structuren ook mensen zijn die andere ideeën hebben over de toekomst van de SP.
Ja, precies. Zo kun je het eigenlijk wel samenvatten. Ja.
Ik denk eigenlijk dat het met twee dingen te maken heeft. Ten eerste is de SP traditioneel een hiërarchische partij waar de partijleiding bepaalt wat de koers is. Dat is altijd al zo geweest in de partij. Vroeger was het nog veel extremer. Nu is het al ietsje meer gematigd in de zin van, er zijn nu wel daadwerkelijk congressen en zo. Leden kunnen wel degelijk iets inbrengen. Maar de SP wijkt echt af van andere partijen, zeker op links. In de zin van, leden hebben sowieso weinig invloed naar boven, zal ik maar zeggen. De tweede plaats, denk ik, is de SP ook een partij waar ze helemaal niet van debat houden. Het is niet een debatpartij zoals de PvdA of de GroenLinks of soms ook het CDA, waar echt verschillende scholen zijn, waar verschillende stromingen zijn, waar ideeën ontstaan. De SP is ontstaan als een bijna anti-intellectuele partij. Hè? Als een partij die echt is van, we gaan de straat op, de massa's moeten uiteindelijk de koers bepalen. Niet de studeerkamergeleerden. Beetje maoïstisch bijna in die zin. Dus het zit heel erg in het DNA van die partij om dit, om ook koersdebat natuurlijk heel erg de kop in te drukken. Ik denk dat dat ook een deel van de verklaring is dat ze hier zo heftig op reageren.
Maar er is een soort hiërarchische structuur en de partijleiding is de baas en iedereen heeft zich een beetje daarnaar te schikken. Is het zo simpel dan?
Daar komt het in feite wel op neer. Nou ja, Pim gaat wel eens naar partijraden toe. Jij weet dat beter dan ik, maar zo is het formeel wel geregeld eigenlijk, ja.
Overigens hebben we, dat is wel even goed om te zeggen, 2 jaar geleden is er een aflevering gemaakt, ook helemaal over de SP. Ook naar aanleiding van verlies dat er werd geleden bij verschillende verkiezingen. Die zetten we even in de show notes. Dus daar kan je heel erg veel daarover ook nog terugluisteren. Want we hebben dus nu deze 33 rooiementen. Wie zijn dit voor mensen? Wie zijn de mensen die zich dus kandideerden voor het bestuur van de SP... die er nu eigenlijk gewoon zomaar op straat zijn gezet?
Nou ja, het gaat dus om verschillende soorten SP'ers. Het zijn soms mensen die hoog geplaatst zijn in de afdelingen, afdelingsbestuurders. Veel jonge actieve leden die dus betrokken waren nog bij Rood. Maar ook lokale statenleden zaten ertussen. Het zijn ook echt zijn er een aantal politici die gewoon nu voor de SP nog in de gemeenteraad of de provinciale staten zaten die eruit zijn gegooid. Ja, en dus de meest, daarnaast meest in het oog springende gerooieerden waren natuurlijk de twee serieuze tegenkandidaten voor in het partijbestuur namens dat Marxistisch Forum. Thijs Hardam, hij wilde dus de voorzitter worden, dus huidige voorzitter Jannie Visser vervangen. En Michel Eggermond uit Utrecht. En die wilde de nieuwe algemeen secretaris worden. En in juni sprak Eggermond tegen Geen Stijl over dat hij een andere koers wilde voor de SP.
Wij zijn hier omdat wij als een aantal jongere, maar ook oudere SP'ers ons kandidaat hebben gesteld voor het nieuwe partijbestuur, wat in november gekozen wordt. Belangrijkste ding er is van het partijregime is voor ons ook een spiegel van welke maatschappij we uiteindelijk willen vormen. En daarin is er gewoon een heleboel te verbeteren binnen de SP.
Ja, dit is iemand die duidelijk iets anders wil. En als ik jullie zo net hoor, is dat precies wat de SP dus eigenlijk niet wil. Dus was dit ook een beetje waar het begon te gisten, zeg maar? Tussen deze mensen en de partijleiding dacht, oh hemel, straks krijgen we daadwerkelijk andersdenkenden die invloed gaan uitoefenen eigenlijk binnen de partij.
Ja, nou ja, ze hadden dus vooral heel veel moeite met de manier waarop deze mensen dus opereerden. Waarop deze groepen zich aan het organiseren waren. En ook wel, in alle eerlijkheid natuurlijk, met sommige standpunten. En dat het gedachte ook van het Marxistisch Forum, maar ook dat Communistisch Platform, ook als te radicaal werden gezien. Door de top van de partijen en door heel veel SP'ers. Die eigenlijk vinden dat ook het is natuurlijk een minderheid die verandering op deze manier wil.
Ja, want waar zit hem dat in inhoudelijk? Hoe denken ze echt anders over hoe die koers zou moeten zijn?
Nou ja, kijk, die communistische jongeren die hebben gewoon heel duidelijk gezegd, wij willen van de SP weer een zuiver communistische partij maken. Nou ja, dat is de SP natuurlijk op dit moment al lang niet meer, of helemaal niet. En dat vinden veel SP'ers dus gewoon een heel slecht idee. En waar het bij de jongeren vorig jaar ook bijvoorbeeld om ging, wat wel omstreden was, is dat zij bijvoorbeeld in een manifest online ook het gebruik van geweld niet in alle gevallen wilden uitsluiten om de revolutie te laten slagen bijvoorbeeld. Dus ja, dan lees je teksten over volksmilities die de wapens mogen opnemen in theorie als dat helpt om het volk ook aan de macht te brengen.
Ja, maar dit klinkt heel heftig meteen, de wapens opnemen en zo. Maar hoe serieus is dat eigenlijk? Is dat echt een voornemen of...
Nee, kijk, die jongeren hebben dat wel weer afgezwakt of gezegd, ja, dat moet je niet te letterlijk nemen. Hè? Dan gebeurt er een soort tekst-exegese van ja, wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Het frappante is toch ook wel dat, hoewel deze jongeren inderdaad scherpe stellingen soms innemen, dat die platforms echt niet staan voor waar de meerderheid van de SP nu voor staat. En dat je je dus ook wel eens afvraagt, waar zijn ze nu precies bang voor?
Maar het kan misschien zijn de combinatie van radicale standpunten en toch wel een hoge organisatiegraad die deze platforms hebben. Want het zijn niet zomaar individuele leden die iets roepen of een los clubje of een Facebookgroep of zo. De indruk die je krijgt is dat ze in afdelingen best wel georganiseerd zijn. En dat soms hele afdelingen omgaan, bij wijze van spreken. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze in die zin het wel als een bedreiging zagen.
Nee, zeker. Nou ja, precies wat jij net nu zegt, dat klopt inderdaad. Hè? Dat bijvoorbeeld dat Communistisch Platform ook binnen Rood vorig jaar bepaalde moties heeft geschreven. En heeft de leden van Rood heeft opgeroepen van kijk, dit is onze motie, dit moeten we nu vinden. En inderdaad dat in verschillende afdelingen wordt verspreid.
En wat staat er dan bijvoorbeeld in?
Nou, dit was een heel concreet voorbeeld. Dat is denk ik wel aardig nog om te noemen. Waar het ook misging uiteindelijk eigenlijk tussen Rood en de SP. Dat was een motie over regeringsdeelname. Ik denk dat we ons allemaal nog goed herinneren dat de SP de afgelopen campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen heel erg uitstraalde van nou, wij zijn eigenlijk wel klaar om een keer te regeren ook in Den Haag. Lilian Marijnissen, die de VVD niet uitsloot. Marijnissen en Rutte, die zelfs in de campagne een beetje zaten te flirten, vonden sommigen. Nou, dat vonden die jongeren van Rood dus echt verschrikkelijk. Dus zij vonden het idee om met de VVD zelfs te gaan regeren echt een heel slecht idee. En die hebben dus ook toen gezegd van, in de motie van echt opgeroepen, de SP moet helemaal niet willen regeren, dat is de verkeerde weg. En we moeten niet het kapitalisme gaan managen, zoiets stond er letterlijk. En dat was dus tegen het zere been van de partijtop. Die vond het dus heel vervelend dat Rood opeens allemaal eigen standpunten ging innemen. Dat was ook wel een beetje nieuw. Rood was altijd wat meer op de vlakte en trouw aan de partij. Maar je zag dus vorig jaar dat ze echt een beetje meer zelf gingen profileren en zich wat losser van de SP gingen opstellen. Ja, en dat was dus meteen ook helemaal tegen het zere been.
Ja. Ja, wat ik me wel heel erg herinner aan dat wat er vorig jaar gebeurde toen eigenlijk die afsplitsing kwam, of toen ze elkaar loslieten of dat conflict ontstond in ieder geval, is dat ze het hadden over de radicale zolderkamer geleerden.
Ja, wij accepteren dit niet en wij accepteren ook niet dat een handjevol geradicaliseerde zolderkamer, de communisten proberen om onze partij over te nemen.
En ik dacht meteen, nou, dat zijn allemaal oude mannen van middelbare leeftijd met grijze snorren. Maar dat bleken dus echt hele jonge, piepjonge mensen te zijn van 18, 19, 20 jaar.
Misschien wel grappig om uit te leggen wat Arnoud Hoekstra nou concreet bedoelt met zolderkamercommunisten. De klacht van veel SP'ers is dus dat die roodjongeren weer te veel Karl Marx aan het lezen waren.
Ja, en gingen
filosofie, precies, terug in de boeken.
Ja.
Wat Guus net al een beetje zei, terwijl de SP is altijd actie, actie, actie. Dus daar vonden ze dus dat Rood aan het afdrijven was van wat je als SP'ers hoort te doen.
Ja, maar ik zat dus die aflevering terug te luisteren, waar jij ook aan het woord was, Pim, van 2 jaar geleden. En daarin zeiden jullie notabene dat alle SP'ers worden geschoold in Marx. En
ja, nu ze worden natuurlijk je wordt geschoold in de partijlijn uiteindelijk. En niet in, het is geen exegese zoals protestanten dat doen. Zo is het verhaal. En niet, we gaan geen intellectuele goochelarij doen met Marx. Nee, dit is het. En ik denk dat in de SP, dat partij die notabene is aan het ontstaan uit een conflict in de communistische eenheidsbeweging Nederland in 1970, geloof ik. Ja. Dat conflict ging al over intellectualisme. De SP'ers vinden dat je communisme moet je bedrijven. Je moet het niet bestuderen.
Je moet het zijn.
Ja.
Oké, dus er is van alles aan de hand. Mensen groeien. Iedereen lijkt me in rep en roer. Wat zegt de partijleider eigenlijk van Lilian Marijnissen?
Helemaal niks. Nee.
Helemaal niks?
Nee. Het is heel opmerkelijk dat Lilian Marijnissen eigenlijk zich... dit conflict speelt nu anderhalf jaar. De afgelopen week, ja, ik denk toch, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Guus, maar dat bij heel veel partijen waar zo'n gigantische interne crisis uitbreekt, dat je toch wel op zijn minst een tweet of een korte verklaring van de partijleider, ook uit de Tweede Kamer dan, ziet. Of dat op televisie of een persbericht of een...
Ja.
Maar zij is oorverdovend stil. En kijk, als je dat bij de SP gaat vragen, ik was deze week nog even op de fractie, dan krijg je dus de formele uitleg van ja, maar dit is een zaak van het partijbestuur en de voorzitter Jannie Visser en Arnoud Hoekstra. Ja, dat klopt op papier allemaal wel. Maar dat zij zich zo afzijdig houdt, vind ik toch ook wel opvallend.
Ja, ik geloof wel dat ze vorige keer bij het rooiement heeft ze daar wel iets over gezegd.
Nou, die grens ligt erin dat je in ieder geval onze beginselen onderschrijft. En dat je ook bijvoorbeeld onze statuten, ons huishoudelijk reglement, wat heel democratisch is vastgesteld door onze leden, dat je die respecteert. Nou, en daar staat bijvoorbeeld in dat je niet van 2 partijen tegelijk lid kunt zijn. Nou, zij zijn bij een communistisch platform, daar willen ze de SP toe omvormen. Ja, wij zijn de SP, weet je, daar hebben we geen behoefte aan. Daarom denk ik dat het heel verstandig is dat we onze partij tegen dit soort types beschermen.
En zorgt het nog voor de gedoe?
Nee, gelukkig niet.
Die vrouw.
Gelukkig
nee, geen
niet.
Gedoe, nee, totaal nee. Niet.
Nee. Nou, maar ze zegt ook bij mij, communistisch platform. Ze spuugt het bijna uit, die woorden. En hoe zit het eigenlijk met de discussie binnen de partij hierover, over deze rooiementen en over alle ontwikkelingen die zich nu afspelen?
Nou, je ziet natuurlijk in de afdelingen die het raakt, dat die echt nu met een probleem zitten en dat die denken van, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Je ziet wel dat het wat breder in de partij eerder dit jaar wat hoger opliep over echt het besluit toen om echt te breken met Rood, met de eigen jongere afdeling. Dat er toen ook wel wat meer prominente SP'ers zich daar ook tegen durfden uit te spreken. Nu is er ook wel een iets breder gevoel van dit gedoe houdt maar aan, dit conflict duurt maar voort.
we kunnen maar beter stil zijn.
Ja, er nu ook zo een einde aan maken. Ja.
Oké, dus want Lilian Marijnissen blijft stil, daar hadden we het al over. En ook verder uit landelijke fractie hoor je dus niet zoveel?
Nee, die spreken zich in ieder geval niet echt actief uit. Enige die ik van de week zag, maar goed, dat is oud-Kamerlid Chemda Sien, die wel het een onbehoorlijke gang van zaken vond.
Dat is een Kamerlid, dat is sinds de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zit hij niet meer in de fractie. En die heeft, die zegt nu ook al wel duidelijk, toch? Dat hij er zich eigenlijk wel bevrijd voelt om van het partijjuk af te zijn.
Ja, ja.
Ik zit steeds de parallel een beetje te trekken met Forum voor Democratie, waar natuurlijk ook een groot conflict ontstond door een zeer radicale jongerenbeweging. Natuurlijk een heel andere context, maar toch. Dat had meteen repercussies hier in de fractie. En dat straalde natuurlijk meteen af op Thierry Baudet. Bij de SP lijkt dat een volledig gescheiden wereld. De fractie, Lilian Marijnissen, Renske Leijten en noem ze allemaal maar op. En wat er buiten in die partijorganisatie gebeurt. Dat is inderdaad gek. Ja. Het is natuurlijk formeel ook gescheiden. Vroeger was Jan Marijnissen, haar vader, was natuurlijk en partijleider en partijvoorzitter. Die rollen zijn nu natuurlijk wel gescheiden. Dus in die zin hebben ze natuurlijk wel een punt. Maar het blijft natuurlijk wel heel ongemakkelijk dat dit zo stil blijft.
Is het zo radicaal dat ze hierom mensen willen rooieren? Ik vind het nogal extreem.
Ja, nou ja, ik denk wel oprecht dat de zorgen over het gedachtegoed van deze jongeren of die communisten in de partij, dat die zorgen ook wel oprecht zijn. Bijvoorbeeld Jasper van Dijk is bijvoorbeeld een van de Kamerleden die zich wel een beetje uitspreekt. En die begint ook steeds weer over dit punt. Kijk, we moeten niet vergeten dat er is heel veel kritiek nu dat dit zo gaat, intern bij de SP. Maar de meerderheid van de afdelingen heeft de partij hier juist ook in gesteund om dit wel zo te doen, om die rooiementen door te zetten. Want voor veel SP'ers gaan sommige van die opvattingen dus echt te ver. En zij vinden ook vooral dat er anderhalf jaar nu van conflict gewoon een einde moet komen aan al dit gedoe. Dus zij hopen dat hiermee ook het probleem gewoon een keer van tafel gaat.
Ja, en kan het dan zomaar? Ik bedoel, dus ze hebben als collectief besloten, nu is Marxistisch Forum en Rood zijn politieke partijen, hebben zij besloten. Dus is het niet meer mogelijk om lid te zijn?
Ja, volgens mij is het wel echt heel vreemd, zeg maar, dat ze gezegd hebben, dit zijn aparte politieke partijen. Want
klinkt als een trucje.
Precies.
Want dan vallen ze net binnen die statuten.
Precies, volgens mij kun je het erover eens zijn dat dat gewoon niet zo is. Rood is de voormalige jongerenorganisatie van de SP. Daar kun je inderdaad wel lid van worden. Maar Rood heeft niet de ambitie, ook niet nu ze zijn afgestoten, om apart, voorlopig niet, mee te doen aan de Kamerverkiezingen. Nou, dat Marxistisch Forum heeft ook heel duidelijk gezegd. We zijn in de SP, daar kun je niet eens lid van worden, notabene, officieel. Dus het is inderdaad een soort trucje. Maar ja, het verenigingsrecht in Nederland is volgens mij uiteindelijk vrij simpel. Als de vereniging, en dat is gebeurd, de SP instemt met het feit dat dit nu aparte politieke partijen zijn, dan mag je zo'n rooiement volgens mij gewoon doorzetten.
Hey, nou gaat het ook over de jongeren, Rood, een jongerenbeweging. Het is toch wel vrij uitzonderlijk dat zij zo in conflict en dus zelfs in breuk liggen met hun moederpartij. Is dat bij andere partijen ook wel eens gebeurd, dat de jongerenbeweging zo schuurt en afbreekt van
Je hebt twee soorten jongerenpartijen, denk ik. Je hebt er die echt een uithangbord zijn van de moederpartij en die eigenlijk er zijn om gewoon de toevallig jongere mensen die bij die partij horen te verenigen. Maar die verder ook niet dwars liggen, die niet echt een punt van dingen maken. Je kunt bijvoorbeeld aan CDJA denken, bij het CDA. Dat is best een brave organisatie. Die zitten ook in het partijbureau. Ze hebben een functie in het partijbestuur. Beslissen gewoon mee, praten mee. Ja, daar zit niks revolutionairs aan natuurlijk. Maar je hebt ook politieke jongerenorganisaties die echt zichzelf zien als rebelse, meer principiële, meer idealistische jonge neefje of nichtje van de moederpartij. En dan kun je aan Dwars denken, misschien de Jonge Democraten ook wel.
Dwars van GroenLinks.
Dwars van GroenLinks, Jonge Democraten van D66... Die meten zichzelf een veel vrijere rol aan. Dus het hangt wel een beetje af van de partij die je net treft. Ik denk dat je bij Rood wel kan zeggen, traditioneel past het, is het veel meer een CDJA dan een Dwars, zal ik maar zeggen. In de zin van, ze zijn heel erg gezagsgetrouw geweest altijd.
En ze liepen eigenlijk altijd in gelid tot ineens nu.
Daarom is dit dus zo uit de hand gaan lopen. Dat Rood zich dus opeens ging gedragen als al die andere of een aantal van die andere politieke jongerenorganisaties. En ja, de SP dat dus onacceptabel vond.
Ja, maar dit vind ik wel interessant. Je zegt, eigenlijk zijn ze zich gaan gedragen zoals de anderen. En dat is voor de SP te extreem. Ja. Het is niet dat ze zich zeer extreem zijn gaan gedragen, zeg maar.
Nou ja, ik denk dat we bij alle partijen, ook aan de linkerkant, zeker bij de jongerenorganisaties, een zekere, inhoudelijk, een zekere misschien radicalisering weer zien van standpunten. Hè?
Ja, waar je het zeker ziet is bij Radicaal, de PJO van Bijeen, die is zo radicaal, met name over intersectionaliteit en dat soort dingen, dat je gewoon merkt als je met mensen van Bijeen praat, dat ja, een hoop ongemak met die club. Die drijven het veel verder door, zal ik maar zeggen. Verbieden bijvoorbeeld ook het dubbel lidmaatschap van andere organisaties. Dus het komt inderdaad veel vaker voor dat ze toch wel een beetje mee zitten met zo'n heel erg radicale of radicaliserende politieke jongerenorganisatie.
Ja, want Guus, jij noemde net ook al Forum voor Democratie. Daar is natuurlijk ook heel veel gedoe mee geweest eerder. Daar horen we nu eigenlijk niks meer van. Ik bedoel, dat heeft wel tot heel veel media-aandacht geleid. Mm-hmm. Maar ja, die zijn nog steeds gelieerd aan Forum.
Ja, dat klopt. En de mensen die toen een hoofdrol speelden, bijvoorbeeld Freek Jansen, is nu gewoon Kamerlid. Dus je kan niet zeggen dat een enorme zuivering is geweest. Nee, tegendeel.
Nee, en dat ging natuurlijk over WhatsApp-gesprekken over waar nazi-sympathieën in voorkwamen en zo. Ja. Dat is misschien nog wel een stukje extremer dan dit, lijkt mij. Maar goed, en de VVD bijvoorbeeld, is dat een radicale jongerenclub?
Nou, zo zou ik ze niet willen noemen. De VVD, de JOVD is toch met name, het is wel een debatclub, zo zou ik ze wel willen noemen. Maar met name vind ik het meer een talentenpool voor jonge liberale leiders in spe. Mark Rutte zelf is ook voorzitter geweest van de JOVD. Een heleboel prominente VVD'ers hebben een JOVD verleden. Dus een heel belangrijke organisatie voor de VVD. Omdat ze veel debat over, nou, noemen ze wat, over de rechtsstaat, over softdrugs, noem het maar op, voeren. Maar echt heel erg opstandig zou ik ze zeker niet willen noemen.
Ja, het lijkt mij eerlijk gezegd ook best wel problematisch voor de SP als partij dat ze nu zo in conflict zijn gekomen met hun eigen jongeren. Want het is vaak ook een kweekwijver voor politiek talent. En ik kan me wel voorstellen dat zeker in deze tijden waarin de politiek ook wel een hele, nou ja, niet helemaal veilige omgeving is, zeg maar, met groot afbreukrisico, dat het een plek is waar jongeren in de luwte een beetje leren politiek te bedrijven en gewoon een beetje gewoon kunnen groeien, zeg maar, zonder dat ze meteen zo in de spotlight staan.
Ja, en wat dacht je van toch een vergrijzende partij als de SP ook? De PvdA heeft dat extreem, maar en CDA, maar de SP heeft daar ook last van. Een heel vergrijzend kader, vergrijzende achterban. Ja, je hebt die jongeren ook nog gewoon nodig. Je hebt ook een foothold nodig in de jongerencultuur, dat is waar.
Nou ja, misschien nog even aanvullend op Guus, inderdaad. Hè, de SP heeft al jaren heel veel moeite om nog veel jonge leden te trekken, jonge kiezers. Ik heb nog even opgezocht dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar was maar 3% van de SP-kiezers, die dus die dag op de SP hebben gestemd, tussen de 18 en 24 jaar. 3% en 50% tussen de 50 en 70 jaar. Daarmee is er bijna geen partij te vinden die relatief zo weinig jonge kiezers trekt. Mm. Dus daar heeft de SP al een enorm probleem.
En hebben de oudste kiezers.
Dit is dan relatief, als je kijkt puur bij de SP-kiezers van die, was het echt maar 3%. Heel erg weinig. En juist de klacht van ook de jongeren van Rood is al veel langer. Van ja, wij zijn, de SP is de aansluiting bij de linkse beweging kwijt. Wij komen bij demonstraties allerlei jongeren tegen die inderdaad nu tegen racisme opstaan. Maar ook bij zo'n woonprotest. En we zien daar bijna al die jongeren die we spreken, die zeggen, ja, nee, de SP, dat is voor ons al lang geen optie meer. Die kiezen dus tussen GroenLinks en Bijeen. En dan werd de Partij voor de Dieren. Dus de SP heeft daar al jaren een enorm probleem eigenlijk mee. Ja, en dan stoot je je eigen jongerenclub af en laat je het zo escaleren. Je vraagt je eigenlijk wel af van ja, zo snij je jezelf misschien nog verder in de vingers.
En ook omdat de SP-lijn altijd is geweest van alle problemen in de wereld komen uiteindelijk neer op klassenstrijd. Dus ja, leuk, zo'n woonprotest of een antiracisme-demonstratie, maar dat mag niet afleiden van onze boodschap. Dat is namelijk de arbeider tegen het proletariaat, zeg maar, tegen het grootkapitaal. En in die zin kun je afvragen, hebben ze nog wel een soort feeling met jongerencultuur en met wat daar leeft op dit moment? Dat kun je inderdaad wel afvragen.
Ja, want ik bedoel, oké, ze hebben hun eigen mensen afgestoten. Hoe wordt er dan binnen de partij naar gekeken? Er is dus wel, in ieder geval de meerderheid vond dit oké. Die heeft gestemd voor deze royementen. Maar er zal toch ook wel discussie zijn binnen die partij over het zo aan de kant zetten van je eigen, ja, je eigen aanwas en je eigen jongerenbeweging, zeg maar.
Ja, en als het nou lekker zou gaan, dan zou het ook anders zijn. Maar ze hebben natuurlijk ook de afgelopen verkiezingen, maar ook in 2017, natuurlijk slechte resultaten geboekt. Terwijl altijd de analyse van politicologen is, ze zitten op een goudmijn. Want met hun profiel, ik zal maar zeggen, sociaal-economisch erg links, sociaal-cultureel aan de behoudende kant. Hè? Dus als je kijkt naar migratie of Europa, staan ze echt meer aan de conservatieve kant. Dat is een plek in het kwadrant waar niet zo heel veel partijen zitten. En waar toch een heel groot deel, Simon Otjes heeft dat berekend op een stuk rood vlees, waar toch een heel groot deel van de kiezers zich ophoudt. Dus daar zit je, eigenlijk zit je op rozen als je dat goed weet uit te venten. En op de een of andere manier lukt dat de hele tijd niet.
Nee, want hoe kan dat? Wat zijn dan eigenlijk de... Je zegt net al van alles moet gaan over die klassenstrijd, zeg maar. Het is een hiërarchische partij. Ze willen eigenlijk weinig discussie. Ze bepalen van bovenaf hoe het eruit moet zien. Ze hebben een grote potentie, maar ze kunnen het niet verzilveren. Wat schuurt daar dan zo?
Ja, ik denk een paar dingen. Ze hebben natuurlijk zelf onderzocht na de afgelopen verkiezingen. En toen kwamen ze toch al snel met het lag in de coronacrisis. Het ging allemaal erg over het leiderschap van Rutte. We kwamen er niet echt tussen. Een beetje externe factoren, zeg maar. Het lag niet aan ons.
Ja, ze willen gewoon anderen de schuld geven.
Ja, het lag aan wat er elders allemaal gebeurde. Ik denk dat wel meespeelt dat ze weliswaar instinctief wel aanvoelen waar een hoop kiezers zitten. Maar als je alles framed in termen van klassenstrijd, dan maak je natuurlijk wel een vroeg 20e eeuws sausje, geef je eraan. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Lilian Marijnissen wordt hier in Den Haag best geprezen om hoe ze kamerdebatten doet en hoe ze gezicht geeft aan die partij. Ze lijkt ook echt gegroeid te zijn in de afgelopen jaren. Renske Leijten is natuurlijk een zeer zichtbaar Kamerlid, ook in de toeslagenaffaire. Maar ze hebben wel misschien een wat lastigere boodschap in die zin dat ze en natuurlijk populistisch zijn in de manier waarop ze zich uiten, maar ook ja, toch ook wel weer schurken tegen regeren aan. Dus in die zin is hun boodschap ook wat onduidelijker geworden soms.
Ja, wat denk jij, Pim? Want het ging dus al niet zo goed. Ze verloren veel verkiezingen. Lilian Marijnissen werd ook in de campagne behoorlijk geprezen over hoe zij het deed. En toch lukt het ze niet. En nu hebben ze dit weer trouwens. Hè? Dus dan gaat het weer over de royementen en niet over wat er dan misschien wel goed gaat binnen de partij.
Nee, dat klopt. Kijk, volgens mij heeft het heel erg mee te maken. Natuurlijk een partij waar het al jaren gewoon heel erg slecht mee gaat. Inderdaad, electoraal, maar ook dus ledenverlies. Hè, van 50.000 naar 30.000 leden gegaan, ook de afgelopen 10 jaar. Ja, en inderdaad al jaren sluimerende onvrede over welke... Hè, hebben we nou een helder profiel? Hebben we een duidelijke partijkoers, een duidelijk programma? Zijn we herkenbaar voor de kiezer? Nou ja, ik denk dus op heel veel van die vragen, is het antwoord inderdaad nee. En dat loopt al jaren volgens mij op en dat komt dan aan de oppervlakte. En zo'n conflict barst dan nu uit en daar zit dus jaren van onvrede zit daar gewoon onder. En volgens mij weten ze gewoon niet zo goed hoe ze verder moeten. En is het rooieren van aldelische leden hè, een soort poging om de eenheid dan misschien wat meer te herstellen. Maar ja, er gaat nu ook veel verloren natuurlijk. En de vraag is, naar de buitenwereld komt de SP natuurlijk nu weer alleen maar in het nieuws als een partij waar geruzied wordt. En wie gaat er nou in maart op een... Hè, heel vaak, volgens mij blijkt het ook uit het verleden, partijen waar geruzied wordt, die worden niet populairder bij de kiezer.
Nee, want je zegt maart, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is eigenlijk al best wel snel eigenlijk. Gaat dat daar nog invloed op hebben?
Nou, zeker, want kijk, die royementen die nu zijn ingezet, die treffen natuurlijk heel veel verschillende afdelingen, waar ook weer nu al soms lijsten zijn vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit speelt bijvoorbeeld heel erg in een aantal van de grote steden. In Utrecht bijvoorbeeld is al een jonge lijsttrekker gekozen, Floris Boudens, die dus ook lid is van Rood. En die dus nu is gerouilleerd. Dus de lijsttrekker voor de SP in Utrecht is gerouilleerd. Ja, hoe verder? Want de
afdeling, dat is wel onhandig.
Dat is nogal een crisis daar. Maar ook in Amsterdam en Rotterdam staan hoog op de lijst jonge SP'ers die dus of betrokken waren bij Marxistisch Forum of lid waren nog van Rood, die dus nu allemaal uit de partij zijn gezet en eigenlijk voor die SP de gemeenteraad in wilden gaan.
Maar is dit dan wat? Je kan je voorstellen van als er vanuit de partij wordt gedacht: oké, er is iets aan de hand, we willen er iets aan doen. Dat je er is een brandje, we gaan het isoleren en dan wordt het geblust. Maar dit klinkt ook wel alsof ze de brand eigenlijk alleen maar laten uitslaan.
Ja, nou ja, het is in ieder geval inderdaad. Het partijbestuur van de SP heeft de afgelopen maanden heel erg, ook wel op bepaalde momenten gewoon de boel verder geëscaleerd. Gewoon door heel hard steeds in te grijpen en daarmee, ja. Natuurlijk toch wel verschillende crisis en ook verdeeldheid te veroorzaken. Ze geloven dus oprecht dat ze hier, goed aan doen. En dat dit juist een manier is om de rust en eenheid te herstellen.
Ja, wat denk jij, Guus, ideologisch? Hè? Als je het hebt over de ideologische zoektocht van de SP dus, waar ze niet echt uitkomen. Hoe past deze ontwikkeling daarbinnen?
Nou ja, wat ik altijd wel ironisch vind aan deze kwestie, is dat de geroeierden juist heel erg zeggen van nee, maar wij gaan terug naar de wortels van wat de SP ooit was. Wij zijn eigenlijk de schatbewaarders van de SP-ideologie. Het is niet zo dat ze iets radicaal nieuws willen, maar ze zeggen we gaan juist terug naar naar hoe het ooit bedacht was. Dus in die zin hebben ze wel, het is een soort contra-reformatie of zo zou je kunnen zeggen in de SP. En ik denk dat het ook wel veel zegt over de zoektocht die de SP nu nog steeds aan het doormaken is. Wat moeten ze met het identiteitsdebat? Wat moeten ze met regeren of niet? Wat moeten ze met andere linkse partijen? Zitten ze eigenlijk niet sowieso in een uitstervend plekje op het politieke spectrum? Die onzekerheid straalt deze kwestie ook heel erg uit, vind ik. Heel erg een onzekerheid over de vraag wie ze eigenlijk zijn.
Ja, wie zijn ze eigenlijk, Pim? Misschien eventjes tot slot. Is dat dan nog duidelijk ook voor hunzelf? Als de partijleider niet reageert en dit gebeurt zonder dat heel duidelijk is hoe ze dan verder willen. Lijsttrekkers voor de lokale verkiezingen worden ineens uit de partij gezet. Wie zijn ze dan nog?
Ja, nee, maar dit conflict gaat dus echt over wat voor partij de SP wil of moet zijn. Dus inderdaad zowel inhoudelijk ideologisch. Welke kant moeten we op? Moeten we radicalere standpunten innemen of niet? Maar ook welke de omgangsvormen in de partij? Hoe gaan we met elkaar om? Welke ruimte geef je elkaar? Hoeveel ruimte geef je aan discussie? Welke democratische spelregels hebben we met elkaar? En over al die onderwerpen zijn ze het dus niet eens. Ja, en dan krijg je dus dit als resultaat, dat je al heel lang nu rollenbollend met elkaar over straat gaat.
Dat wordt nog een hele opgave voor maart bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, ik voorspel geen zetelwinst. Maar
nou ja, we gaan het zien. Ik wil jullie heel hartelijk danken, Guus Valk en Pim van der Doel. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie en de productie van deze aflevering waren in handen van, zoals altijd, Iris Verhulsdonk. De montage werd gedaan door Pieter Bakker. En volgende week is er natuurlijk weer een Haagse Zaken. En dan is Lemya ook weer terug van vakantie. Dankjewel.